Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
Deze hele week hebben we gesprekken met oud-gedienden. Mensen die de absolute top hebben bereikt en daarbij ongetwijfeld relevante inzichten hebben opgedaan. En die nu dus kunnen terugkijken op een interessant werkzaam leven. Vandaag te gast met de man die tot 2007 de CEO was van ABN AMRO, Rijkman Groenink. Welkom.
Ja, dank jullie.
En u zat net al instemmend te knikken bij alle berichten over greenwashing bij banken. Is dat iets wat u meteen herkent? Zeg, ja, dat hoort bij de sector.
Nou, nee, natuurlijk niet. Daar staat de sector boven.
Nou ja,
je leest in de krant natuurlijk regelmatig. Natuurlijk, het is de vage zijn terecht. Maar ik denk ook, ik heb nooit in asset management gezeten. Maar ik denk dat het ook ongelooflijk moeilijk is. Hè? Als je nou hoort, ik hoor net toevallig 1% fossiel ergens in hebt zitten. Dan ben je al niet goed.
Dat is de limiet, hè? Ja.
Man, wat er werken allemaal. En ik weet niet eens...
Nee, dat u daarvan verlost bent.
Ja, ik heb het gelukkig. Alhoewel ik natuurlijk wel op dit moment iets heel anders doe. En dat is investeren in fotonica, in integrated circuit fotonica.
Ja, dat is een aantal investeringsmaatschappijen, toch? Waar je zo links en rechts mee...
Ja, maar dit is een
fonds. Grote project.
Dit is een venture capital fonds. Ja. Dus een nieuw. En we hebben net vorige week het second close gehad voor 75 miljoen. Dus wij investeren in de opkomende IC-fotonica-industrie... die zwaar gesteund wordt door de Nederlandse overheid. Als opvolger eigenlijk van wat er dus in Eindhoven, in de regio... Mm-hmm. ontwikkeld is op de grond van de elektronische.
Ja, maar dus u heeft er zoveel vertrouwen in dat er met wat overheidssubsidie bij... dat u er wel in durft
nou,
te investeren.
Nou, de subsidie die krijg ik niet.
Oh, die gaat naar
de
start. Ja, zo'n bedrijf heeft het natuurlijk makkelijker als je weet dat je erin investeert... en er komt ook overheidsgeld
mee. Ja, de overheid die heeft dus gezegd... wij willen per se dat de private sector het startkapitaal verschaft. Dus... dat zijn wij natuurlijk niet alleen. Alleen wij zijn speciaal opgericht.
Die dan in zo'n investering.
Opgericht om dus dat startkapitaal te verschaffen. En alleen als de private sector het startkapitaal verschaft. Dan kan de overheid in tweede instantie of een lening geven of een subsidie.
Dus uit zichzelf zou u toch ook al investeren of die subsidie nou komt of niet?
Wij maken de plannen niet op basis van dat er misschien in de toekomst een subsidie komt.
Nee, dat is precies eigenlijk wat ik probeer te vragen, ja. En voor de mensen die denken fotonica, wat is dat eigenlijk? Een foton is een lichtdeeltje.
Ja, klopt.
En u heeft het over computers. Dat klinkt als iets heel anders.
Ik heb het over integrated circuits. Over PIC heet het in het professionele jargon. Dat is dus fotonica, de P van fotonica. Integrated circuits. Die nu bij miljarden gemaakt worden op grond van een elektron. Via een draadje, een koperdraadje. Die dus wordt verzonden en daarmee data verzendt. Mm-hmm. En dat draadje, dat wordt vervangen door... een lichtbaan, een foton die dus gestuurd wordt in een laserkanaal en die de data overbrengt. Dat gaat 3 keer zo snel en het heeft veel minder energie, wrijvingsverlies, dus het hoeft niet zo gekoeld te worden. En als je nu kijkt naar die enorme datacentra, mm-hmm. en wat er nog aankomt met AI, wat er gekoeld moet gaan worden en wat voor stroomgebruik dat vreet, is het dus heel logisch dat geprobeerd wordt. Niet alleen aan
Nederland. Alleen al energiezuinigheid. Die
alleen
voor
al die.
De kosten om het te kunnen
alleen
draaien.
Al die.
En waar komen deze dingen later in te zitten? Wat kunnen we er nou concreet
chips.
Mee?
Chips.
Gewoon chips.
Ja, komt dit in mijn iPhone? Ik heb geen iPhone,
maar
komt
dit
in mijn mobieltje?
Nee, voorlopig lang niet. Interessant voorbeeld is LiDAR. LiDAR is de chip die gemaakt wordt samen met een combinatie met een laserstraal... om dus bestuurderloos te kunnen autorijden. Dus doordat de laserstralen worden gestuurd naar objecten in het buitenaf.
Je ziet wel zo'n laserkopje op auto's zitten.
Maar de fotonica is het geïntegreerd. Is de laserstraal geïntegreerd in de fotonica. Je kunt er veel meer gebruiken. Hij kan 3 keer zo ver kijken. En hij heeft, wat ook belangrijk is... hij zendt continu een laser uit. In plaats van elektronisch met pulsen. Dus hij kan... Je kan als die uitontwikkeld is, kun je met een auto 150 kilometer rijden. En dan kan je nog steeds op tijd stoppen.
De gast is Rijkman Groenink, oud-topman van ABN AMRO. Maar tegenwoordig dus investeerder onder andere in fotonica-chips. U zit daar met een stralend enthousiasme over te vertellen.
Ja.
En toen dacht ik, dat is... Bij een bankier verwacht ik een beetje een zakelijkere uitstraling. Dat was u ooit natuurlijk. Is dat een nieuwe fase in uw leven?
Ik denk dat het wel een beetje waar is. Ja, okay, op het moment dat je dus een verantwoordelijkheid hebt... voor zo'n heel groot bedrijf als een bank... binnen de Nederlandse samenleving, maar ook internationaal... dan verwachten de mensen niet dat je lachend, gillend van de lach... voortdurend over straat loopt. We hebben het ook. Het goede voorbeeld is Mark Rutte. Die, daar is ook zo van verweten dat hij eigenlijk altijd veel te veel lacht. Dus die moet veel in de ernstige kijken. Maar ik ben in een fase in mijn leven.
Ja, dat mag
dat
weer.
Dat het mag.
Zo bankiers het ook niet. Gewoon weer wat saaier en degelijker en af en toe een beetje lachen, omdat het eigenlijk wel goed gaat.
Nou, daar denk ik toch wat genuanceerder over. Denk ik dat er bij het Nederlandse bankwezen en bij de klanten van het Nederlandse bankwezen niet echt verschrikkelijk veel te lachen valt. En ik zou het raar vinden als de top van de grootbanken in Nederland lachend rondliep. Want zo goed gaat het nou ook weer niet.
Waar zit dat in? Wat gaat er mis?
Nou, mis is het verkeerde woord. Ik denk dat ze de afgelopen jaar erg veel moeite gehad hebben om het veel strengere toezichtregime om dat in te vullen. En goed in te vullen.
Witwascontrole en het terrorismecontrole.
Alles, duizenden nieuwe mensen op compliance. Ja. Vervolgens ook veel strengere richting gevend. De Nederlandse Bank in het prudentieel toezicht. Dat is de toezicht op het risicobeleid. Hè. Dus, mm-hmm. Dus ook zeg maar het kredietverlening zwaar aan banden gelegd. Ik denk dat dat in het klimaat waar we hebben moeten werken. Ja. Dat het dus echt een heel stuk lastig
is. Is de Nederlandse Bank te streng?
Nou, de Nederlandse Bank heeft denk ik als bank van een kleine land met maar een paar grootbanken die ook weer niet zo vreselijk groot zijn. En natuurlijk moeilijker in het licht van de discussies met de ECB dan bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland zelf of Italië. Die hebben een veel groter bankwezen, internationaler, zwaarder. Dus die hebben wat meer clout dan de Nederlandse Bank. En de Nederlandse Bank, wij zijn van nature natuurlijk altijd strenger in de leer. We zijn katholieker dan de katholieken, bij wijze van spreken.
Ja, of calvinistischer, denk ik, in de noordelijke helft van het land.
Nou, juist net niet.
Oh. Ik dacht dat het past hier.
Ja, maar ja, dat weet ik wel. Maar
kijk, ik ben dan ook echt wel een kind van de crisis. Ik ben een dertiger. Ja.
Welke crisis was jij?
De financiële crisis.
En de bankencrisis.
Dat de financiële. Laten we het hebben over de bankencrisis. Maar daarna zijn natuurlijk strenge regels gekomen. Dan denk ik ook als consument en als gebruiker van de bank. Nou, ik heb gezien wat daar is misgegaan. Is het juist ook niet fijn dat er dan nu heel veel strenge regels bij zijn gekomen?
Nou, kijk, op zich is er natuurlijk niks meer mis als je weet dat jouw bank geen verkeerde dingen doet. Dat hij geen witwaspraktijken heeft. Dat hij geen verkeerde klanten heeft en verkeerde klanten financiert. Daar zal iedere consument zal daar blij mee zijn. Dat is op zich niet erg. Maar als dat tot gevolg heeft dat er minder accountmanagers zijn dan nodig zijn om de gewone klanten te bedienen, dat er minder ruimte in de balans is om krediet te verlenen, dan denk ik dat je als consument of als zakelijke klant niet zo blij bent.
Maar dan bereken je toch gewoon door aan je klanten?
Nou, je kan het wel doorberekenen, maar het moet er wel zijn. Je kan alleen maar iets doorberekenen als je het ook
als je het kan doen. Ja,
als je het verschaft, ja. En we hebben toch een beetje het gevoel, denk ik, met velen in dit land, en trouwens niet alleen in Nederland, dat gaat ook wel in andere Europese landen, dat dus de kredietverlening aan het, met name aan het MKB, toch wel echt heel erg mondjesmaat is geweest tot nu toe.
En dat is al een niet klacht van zeker 15 jaar. Maar dat verbetert niet?
Nee, op dit moment niet.
En dat is gewoon omdat banken niet in staat zijn om te beoordelen of een lening wel of niet kan?
Nou, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaar hele strenge kapitaaleisen gekregen. En ze hebben dus heel hard moeten zorgen om die kapitaaleisen te kunnen voldoen. Winst inhouden, balans krimpen. Nu zijn ze dus daar. Maar ondertussen is natuurlijk de organisatie zwaar afgeslankt. Een heleboel banken. Hoeveel banken hebben er nog überhaupt bankkantoren waar mensen zitten? Bijna niet meer. Accountmanagers zijn er in beperkte mate aanwezig. Er zijn heel veel mensen het bankwezen uitgegaan. Dus zelfs al zou je nu de knop omzetten, dan duurt het een hele tijd voordat je weer een stuurend en een vibrant bankwezen hebt wat ondernemend Nederland helpt.
Is dat een overcompensatie na de crisis dan misschien?
Ik denk het wel, ja. Zo zou ik het wel durven noemen, ja.
Er is alleen maar meer bijgekomen in de afgelopen jaren.
Ja, nou, er zijn... Ik
dat
zie ondertussen
niet bij de toezichthouders,
wel,
dat gevoel.
Ik zie nu ondertussen nog wel mensen opstaan die zeggen, het moet nou wel weer een tukkeltje minder. We moeten wat ruimte gaan creëren. Zowel in de balans, hè, dus in de ruimte, zowel in het risico.
Hoeveel buffers je eigen bank had.
Een beetje ruimte links en rechts creëren, zodat die bank wat meer zijn functie kan uitvoeren.
Als argeloze toeschouwer denk ik dan altijd, we hadden dat in 2007 ging het helemaal mis. In 2012 nog een keer zo'n beetje. 2011 wanneer was het. Daarna zijn dit soort regels vaak ingesteld. En dat was omdat er iets misging. Ja, maar en als dat, we dan die regels nu weer terug gaan draaien... Nee,
wat er misging, dat had natuurlijk heel sterk te maken... met de internationale verwevenheid van het bankwezen. En de enorme... banken, handelshuizen, asset managers, hedge funds... die allemaal heel zwaar investeerden in... dubieuze financiële instrumenten in de markt. Ja, en als jij als bank een krediet geeft aan een hedge fund... dat hedge fund gaat helemaal fout. Nou, dus daar is dus een enorme...
Maar is dat helemaal opgeruimd? Ja, las gisteren zo'n zinnetje over Aegon... die nu niet in Nederland willen blijven, maar naar het buitenland... want dan hoeven ze niet. Dan kunnen ze gewoon wel weer met hun woekerpolis aan de slag. Zo werd het opgeschreven. Het was een beetje kort door de bocht, maar de ondertoon die snapte ik wel.
Ja, maar dat is... Nee,
is dat een verkeerd beeld?
Ik denk dat dat een verkeerd beeld is. Het is heel belangrijk dat we moeten constateren dat dus het aanhalen van de toezicht en het terughalen van de excessieve risico's uit het bankwezen, dat heel goed is geweest. Dat moest ook echt. Dus daar zal ik de laatste zijn om te zeggen dat dat niet goed is. Alleen, je moet natuurlijk zorgen dat je het kind niet met het badwater weggooit.
En dan hebben we nu allemaal fintech-bedrijven die opkomen.
Ja.
Kunnen die banken, die dan misschien toch nog een beetje verkrampt aan het zaken doen zijn, daar dan straks wel mee concurreren met bedrijven die zeggen, we gaan het op een andere manier?
Ja, nou, je moet even kijken natuurlijk waar je het over hebt. Hè? Want je hebt de betaalverhuizen, dus Adyen en Moly en noem maar op.
Ja, die helemaal van binnenuit uitrollen. Want dat is wat banken doen, geld regelen.
Nee. Die geven geen krediet. Die nemen geen deposito's. Die doen alleen maar voor zorgen betalingsverkeer. Ja. En kan je afvragen of dat met zo'n heel gespecialiseerd huis... hoogwaardig geautomatiseerd... of dat niet in betere handen is dan met de banken. Dus daar zie ik nog niet zo...
Dat probleem. Kwetsbaar.
Maar waar je dus wel verschuiving hebt gezien, dat is dus de niet-bankaire kredietverlening. In bedrijfjes online die dus kleine kredieten geven, maar wel met rentepercentages van 25-30%. En als je één dag je krediet niet op tijd je rente betaalt, dan word je meteen de stekker uitgetrokken. Dat is een excess, wat ik noem. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de banken daar het enigszins hebben laten liggen. En daar ben ik een beetje bezorgd over. Dat moet terug naar de banken.
Als u één dagje, een minuutje, even toezichthouder mogen maken voor de sector, wat zou u als eerste veranderen?
Daar heb ik echt nooit over nagedacht.
Nee? Omdat u net zei, sommige maatregelen moeten we misschien terugtrekken. Ik denk, er zit er vast eentje boven
een antwoord op heb.
Dat is ook wel eens een mooie bereik te hebben. Dat u net zei, sommige dingen worden teruggedraaid, andere zouden moeten worden teruggedraaid.
Ik zou kijken naar of de kapitaalseisen op dit moment niet toch aan de hoge kant zijn. Zodat je dus binnen de balans wat meer ruimte krijgt om krediet te verlenen. En het tweede waar ik naar zou kijken is de regelgeving die geleid heeft tot excessieve compliance eisen, waardoor er dus bij de banken in veel te veel mensen met compliance bezig zijn in plaats van met bankieren.
Kijk maar, Groening, hartelijk dank voor uw komst.
Ja, met plezier.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.